Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom bij Leven in muziek. Vandaag met een drievoudige Olympisch kampioene uit Sappemeer. Met haar gouden medailles bracht ze heel Nederland en zeker ook Groningen in extase. Geboren als Maria Aaltje kennen wij haar als Marianne, of beter als Timmertje Timmertje. Toen zij op 3 oktober 1974 werd geboren, stond dit op nummer 1 in de top 40. Rock Your Baby, George McRae, Marianne Timmer, welkom. Ken je het nummer?
Ik ken het nummer wel, maar natuurlijk niet van die tijd. Maar wel heel leuk om te weten, ja. Ja. Deze op wel een leuk nummer.
Ja, leuk nummer, toch? Ja. Lekker vrolijk Rock begin baby, van mijn leven.
Ja, dan kwam je al naar de wereld. Nou, top.
Precies. Fijn dat je er bent, Marianne. Je woont tegenwoordig in Amsterdam.
Ja,
Ja, is dat zo? Voelt dat zo?
Nou ja, als je Groningen bent en je hebt het over Amsterdam, dat is heel ver weg. Dat is echt heel ver weg.
Jij woont er.
Ja, bij toeval, ja. Ja, als je van tevoren had gezegd, jij gaat ooit later in Amsterdam wonen, dan had ik je niet geloofd. Dan denk ik, nee. Dat gaat niet gebeuren.
Want?
Nou ja, weet je, dat nummer van Guus, kom naar huis, want de peren staan. Ik ben natuurlijk van de boerderij. Dus ja, dan is het Amsterdamse, het Westen, dat is natuurlijk niet. Nee, dat ligt niet in de lijn van Sappemeer, nee. Maar goed, ja, een aantal dingen. Een vastloper op de Veluwe, waar ik 15 jaar heb gewoond.
Ja, je huwelijk met Henk Timmerstrand, ja. Hè? En toen moest je.
Dus een vriend van mij, die had een pand. En die zegt, ja, Mien, daar ga je hier maar in zitten. Toen dacht ik, ja, laat ik dat dan maar doen. Ja, je moet wat. Waar ga je anders heen als je niet zelf van de Veluwe komt? Ja. Sappemeer was ook wel weer een brug te ver. Toen dacht ik, nou, laat ik het maar eens gaan doen, maar. Nou, dat was in het begin natuurlijk wel heel lastig. Ik heb echt al 2 jaar nodig gehad om te wennen in Amsterdam.
Ja?
Ja, je bent. Vooral? Nou, als je gaat scheiden, dan heb je te maken met. Je moet ontvlechten. Andere omgeving, andere woonruimte. Wij zouden in vastgoed. Dat gaat in één keer op de spit. Dus dan moet je zoeken, wat ga ik dan nu doen om zelf een inkomen te krijgen? Nieuwe mensen ontmoeten. Wie zijn je vrienden? Wie wel, wie niet? Van de top 10 stressmomenten had ik denk ik wel 5 te pakken.
Ja.
Dus ja. Dat vond ik wel heel lastig, ja.
En wat doe je dan?
Ik kreeg hier en daar wel wat aanvragen voor om in een commissie te zitten. Dat was allemaal onbetaald. Maar ik heb op alles ja gezegd wat er maar voorbij kwam. En ik zit in allerlei fietsgroepen. En ik zat bij Dutch Sport Tech Fund in het innovatieteam. Er zaten allemaal start-up en scale-up bedrijven kwamen voorbij. En dan moet je dan toetsen. En bij een Orange Sport Forum ben ik aangesloten. Want die haalt weer subsidies op voor sport bijvoorbeeld. Nooit geweten dat dat ook allemaal zo werkte. Maar zo zat ik in allerlei soorten commissies. Maar dan kom je er wel weer achter wat je wel en wat je niet leuk vindt. Want je bent gewoon aan het herontdekken van jezelf. Zo zie ik het.
En zo leerde je ook mensen kennen. Want dat is natuurlijk ook. Je zat daar ergens in een appartementje.
Ja, en dan schaam je ook. Want je denkt, ja, dan loop ik hier. Geen idee. Dus ik had een hond, dus ik moet er ook wel op uit. En nou, dan kom je wel eens iemand tegen in het parkje. En dan kom je in een gesprekje. En nou ja, zo kreeg ik weer iemand die af en toe wel weer op mijn hondje kon passen als ik er niet was. En dan langzamerhand gaat het natuurlijk wel weer opbouwen. Maar dat is wel, was wel een uitdagende periode.
En is het dan, hey, Marianne Timmer loopt daar met de hondje in het park? Of was jij gewoon...
Dat is nu meer, hè, omdat mensen weten dat ik daar woon.
Ja.
Maar in het begin ben je natuurlijk wel meer anoniem. En dat is dan toch ook wel weer fijn. Kan je toch weer even een nulmeting en ja, opnieuw gaan oriënteren van wie wel, wie niet.
En dan kun je gewoon een gesprekje over je hond beginnen.
Ja, ja, ja.
Goed dat je hier bent. We gaan het straks nog meer over het heden hebben. Maar we gaan natuurlijk eerst naar het verleden. Want jouw leven begon op 3 oktober 1974 in Sappemeer. Je ouders Jantina en Lucas kregen jou en noemden jou Maria Aaltje.
Ja.
Ben je vernoemd?
Ja, ik ben vernoemd. Mijn ene oma is Maria en de andere Aaltje. Dus toen ben ik benoemd naar de oma's. Nou ja, in het begin is het natuurlijk grappig. Hè? Het zijn namen die je natuurlijk niet zoveel hoort. Met name Aaltje. Maar goed, ik ben er wel gewoon trots op, ja. Het zijn wel mijn oma's en...
Had je een band met ze?
Ja, alleen oma Timmer, Aaltje, die heb ik niet super lang, tot mijn 20ste of zo. En dan ben je heel jong en nu... ik heb wel eens een paar keer echt een mooie gesprekken met haar gehad. Die ben ik ook echt nog wel, heb ik nog wel bij me ook. Want er is natuurlijk ook heel veel gebeurd en een beetje in haar families. En met oma Maria, of Marie, ja, die heeft me leren schaten. En dat was, ja, die woonde ook iets meer in de buurt. Dus daar ben ik heel veel geweest. Ja,
van haar heb je het schaatsen geleerd?
Ja. Ja, op het Westeindje.
Oké, niet achter het huis.
Bij opa en oma woonden
we op het Westeindje in Zuidbroek. Juist.
Ja, en dan gingen we naar het Westeindje, want mijn moeder was zwanger van mijn broertje. En mijn vader heeft toen een ernstig auto-ongeluk gehad. Dus ik heb toen een poosje bij mijn opa en oma gewoond.
Wat weet je daar nog van?
Niks.
Oh.
Nee, dat weet ik later, hè, dat mijn vader dan dat ongeluk... Ja, ik was 3 of zo, of 2. Dus ja, nee, ik was heel gek op oma.
Hoe ging het met de boerderij? Want jullie hadden een schapenboerderij... En je vader had een ernstig ongeluk gehad?
Ja, mijn vader, toen ik heel jong was, dan ben je nou, tussen 0 en 5, dat weet je gewoon niet zoveel. Dus ik weet daar ook eigenlijk niks meer van. Maar later, ja, de lagere school en de middelbare school, ja, dan was ik wel actief ook betrokken bij de schapenboerderij van mijn vader. En ja, ik heb bijvoorbeeld het ziekenboegje gedaan. Want dat kost natuurlijk heel veel tijd en dan krijg je ook gehandicapten of eentje is afgestoten of ja, één drinkt heel slecht. Nou ja, dan was ik dan degene die 's ochtends voor schooltijd flesjes... Nou ja, dan moeten we mee omgepeeld worden, want die hebben iets meer aandacht nodig. En dat deed ik dan.
Dat is best een hele verantwoordelijkheid.
Nee, dat is leuk. Ah nee, daar was er één die had dan weer last van zijn gewrichtjes en zo. Die kan er niet staan. Maar ja, die kan natuurlijk niet op de grond blijven liggen, want dan gaat hij plasje doen en dan wordt hij helemaal nat. Dan wordt die huid weer lelijk. Dus nou, nadenken, hoe kunnen we hem oplossen? Nou, dan wordt er een matje gemaakt in... Een soort matrasje, dat als je gaat plassen, dat de urine er doorheen loopt. En dan krijgt hij antibiotica. Nou ja, en dan na 2 weken dan loopt hij er weer.
Maar de kleine Marianne mocht dat allemaal doen?
Ja, dat was leuk. Ja, ik heb daar heel veel plezier aan beleefd. Ja. Ik had ook een keer eentje die, nou ja, dat was denk ik een soort van autistisch of zo. Hè. Die was super langzaam en die stond daar maar een beetje heen en te bollen, knikken met zijn hoofd. Heel veel tijd ingestopt om, nou, om hem in leven te houden. Want dat ging allemaal maar stroef. Maar hij leefde en hij was heel langzaam. Maar hij ging wel weer mee naar buiten met de anderen. Dat is wel mager. En toen was er een hulpje van mijn vader... die af en toe ook de rondes deed en ging controleren. Die zet die auto, die komt Bix brengen daar in het land. Een beetje bijvoeren of hooi. Die zet die auto in zijn achteruit. Ja.
Oh ja, de luisteraars zien mijn gezicht niet, maar ik kijk heel bang.
Ja, urenlang tijd en dingen zitten en hij leefde nog en toen is hij verongelukt.
Oh nee,
wat toch ongeluk, ja. Nou, dat soort dingen.
Ja, maar we lachten nou een heel klein beetje om, maar hoe ging de kleine Marianne daarmee om?
Ja, dat is natuurlijk erg, want je hebt uren met zo'n, met dat lammetje omgepield en zonder mij had hij natuurlijk, of nou ja, sowieso met mijn ouders wel, maar ja. zonder al die aandacht had hij het nooit gehaald. Want het was natuurlijk, natuurlijk gezien, was er wat mis mee, had hij nooit meegekund.
Janken?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Maar ook als hij, kijk, bij onze schapen gingen natuurlijk ook naar de markt hier. Dus ik zeg tegen pa wel eens, waar gaan ze eigenlijk allemaal heen? Hè, want dan wordt ze natuurlijk opgekocht.
Ja.
Nou, wat wel mooi was, die van ons gaan allemaal naar de kinderboerderij.
We hebben heel veel kinderboerderijen in Groningen echt, hadden.
Allemaal, Marjan. Ja.
Ja. Jij had, of je had en je hebt, je broertje, Tinus, 2 jaar jonger, hè? Ja. Hebben jullie een goede band?
Ja. Ja, Tinus en ik hebben een hele goede band. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik ben ook blij met Tinus als mijn broertje. Hm. Wij bellen elkaar 1 of 2 keer in de week. En wij hebben ook een hele sterke emotionele band. Dus Tinus is ook... het is niet makkelijk, denk ik, als je een zus hebt. Je bent jong en dat ging vaak natuurlijk over mij thuis. Maar mijn broertje is ook wel een keer naar een... mijn vader kwam te overlijden, had hij ook best wel moeite om... heel veel gedaan samen om zijn zaakje op te bouwen. En toen had hij die mentale coach ook gezegd van... Ja, het is natuurlijk ook niet makkelijk, hè, met zo'n zus in huis. Waarbij mijn broertje heeft gezegd, en dat vind ik eigenlijk wel mooi... Mijn zus, nou, daar wil jij echt niet mee ruilen, hoor, zegt hij. Als ik 's nachts thuis kwam, dan kom ik die 's ochtends weer tegen. Zij gaat trainen, hè. Die heeft niet geleefd, nee. Ik heb ook gezien, ik ben coach geweest ook van een damesteam. Ik heb zelf natuurlijk... Dat ook wel eens anders kan gaan met kinderen onderling. En ik heb het getroffen eigenlijk met Tines. Die heeft me het altijd gegund. En wij hebben gewoon een hele mooie band.
En als kleintje speelden jullie samen? Wat voor meisje was je?
Ja, Tines was wel een huilbaby vroeger. Dat was natuurlijk vet irritant. Laatst ook uit de luiers en zo. En dan was het altijd, mama, Tines stinkt, weet je. Dan zat ik samen met hem in bad. En dan gaat hij weer dat bad volgescheten en dat soort dingen. Dan vond ik hem toch minder leuk. Ja. Maar goed, ook hij groeide er toch uit. En later is het veel sterker geworden.
Goed, nou, we zullen het niet langer over Tines en zijn vieze luiers hebben. We gaan naar Wilma Landkroon. Waarom?
Ja, dat nummer bedoel je? Ja. Nou, ik kreeg toen zo'n pick-up. Dat was toen vroeger natuurlijk zo. En dit plaatje was echt zo'n kindernummer. Nou, ik was helemaal gek van dat nummer. Ik was een jaar of 8, denk ik. 9 zat op de lagere school. Ja. En dat ding elke keer in de repeat. Hè. En dan klonk met dat celsje. Mijn vader, die werd altijd zo gek van dat nummer. Dus als ik dat ding nu niet uitzet, dan breek ik dus zo'n plaat door midden. Dus dan klopt met het zeiltje dan toch maar even uitgedaan. Maar echt helemaal krom gedraaid.
Een klomp met een zeiltje. Een slootje zo klein. Een jochie dat later. Een klomp met een roetje en hij de kaptein. Dat jochie dat later een zeeman wou zijn.
En een mooi staand einde van Wilma. En een klomp met een zeiltje.
Nou, ik kan me voorstellen dat mijn vader dit plaatje uiteindelijk in het midden wilde breken.
Jij gaat hem niet meer draaien zometeen op de terugweg.
Leuk dat je dat kind gewoon heel leuk vindt. Ja.
Ach ja, nostalgie, dat wel toch?
Nee, zeker, zeker. Ja. Ik heb deze helemaal grijs gedraaid.
Ja. Marianne, jij bent natuurlijk, dat weten we allemaal, gaan schaatsen en goed ook. Je oma heeft jou dus aan het schaatsen gekregen. Hoe ging het verder? Wat was het moment dat serieuzer werd?
Nou, wij hadden in Sappemeer schoolwedstrijden. En we hadden natuurlijk veel meer koude winters. Dus dan kon je opgeven voor schaatsen en voor priksleien. En toen dacht ik, nou, schaatsen kan ik eigenlijk best wel goed. Ik doe het voor priksleien, dacht ik. En toen is mijn moeder uiteindelijk naar school gebeld. Ze zei niks ervan, maar Jan gaat schaatsen. Dus ik dacht, nou oké, dan gaan we schaatsen, ja. En die schoolwedstrijden, die won ik ook. En toen werd er omgeroepen van, goh... er is ook een schaatsclub. Dus als je wil, dan kan je opgeven dat je een lid kan worden. En toen heeft mijn moeder me opgegeven. Dus dankzij de omroeper en mijn moeder zat ik op schaatsen.
En dat was vaak natuurijs toen nog?
Nou, je had ook wel Stadspark. Dus IJsvereniging Borger Compagnie, dat was dan echt een schaatsclub. Ja, en daar ging je dan met een coach en met een groepje ging je trainen. Maar toen was ik nog heel jong. Ik zat ook op fietscross en op gym. Maar uiteindelijk toen ik 13, 14 was, dacht ik, nee, ik ga schaatsen. Schaatsen past bij mij en dat vind ik leuk. En toen ik 14 of zo. Toen won Yvonne van Gennep in Calgary. En ik kan me dat zo goed herinneren. Ik aan de keukentafel zat en ik zie Yvonne daar schaatsen en die beelden en met die muts op van goud en zo. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil naar de Olympische Spelen.
Neem ons eens mee. Jij ziet dat op de televisie.
Ja.
Ik kan me het ook nog herinneren. Ik denk wij allemaal. Maar bij jou heeft dat dus een vuur aangewakkerd. Waarom? Wat was dat?
Ik heb die beelden gezien en dat zij die Oostblok dames naar huis reed. En dat zij, ik heb dat gewoon geromantiseerd, denk ik. En ik zie Egbert van Doever achter haar aanschaatsen. En Yvonne daar ja, op het podium staan. En ja, dat in Nederland trots op haar was. En dat zij gewoon die schaatsslag zo mooi kon. Ja, ik had daar eigenlijk ook alles wel voor over. Dus bij mij is dat toen echt gaan leven. Dat ik wil dat ook.
Je bent haar ook gaan volgen, begreep ik.
Nou ja, zij deed toen mee met Wet en Dat. En dan moesten ze allerlei dingetjes doen. Dus daar keek ik natuurlijk naar, want Yvonne van Gennep deed mee. Maar als zij een NK hadden hier in Groningen en ze hebben vrijwilligers nodig, dan had ik echt zoiets van, ja, ik wil wel, ik wil natuurlijk dicht bij Yvonne komen. Kan ik misschien nog een keertje kletsen of wat vragen of ze naar mij kan kijken, wat ik misschien beter kan doen.
Ja, was dat dus echt je doel meteen? Om haar
nou,
ook.
Dat is natuurlijk wel, ja, ja, kan we beter leren van de beste dan toch?
Ja, ja, ja.
Dus ik heb blokjes gelegd de hele dag en ja, geprobeerd met Yvonne nog een handtekening te jagen, maar dat is niet gelukt.
Nee, is nooit gelukt.
Nou, ik kan me nog herinneren dat ik zeg, nee, Yvonne, mag ik een handtekening? Dan zegt ze, ik kom er zo aan, ik moet mij omkleden.
Mm-mm.
Dus na drie uur zeg maar, of zo of twee. Maar ja, we gaan naar Rus. Ik zeg, nee, dat kan niet. Yvonne, die komt zo voor een handtekening. Blijf het. Die staat er al 2 uur te wachten.
Was dat dus ja, kwade opzet, denk je? Van,
nee. Die zitten, als je topsporter bent, dan zitten heel veel mensen die zien jou. En later heb ik dat meegemaakt. Maar nee, dan zit je zo in de roes. En je moet misschien de volgende dag nog een keer weer rijden en zo. Dus dan zit je niet op mensen die dan eigenlijk een handtekening willen van jou. Dan denk je, nou ja, ik zeg even dit, dan is het even rustig.
Ja, precies. Ja, maar goed, bij jou is het vuur toen aangewakkerd. Maar wat had dat voor gevolg? Ben je toen veel meer gaan trainen? Ben je dingen gaan veranderen? Hoe ben je dat doel na gaan streven?
Nee, want je zit in een groep. Je hebt geen idee wat je ervoor moet doen. Dus ik kwam in het gewest, werd ik gevraagd. Ik zat ook wel in gewestelijke teams. Ik heb van Inco de Vries, is inmiddels helaas al overleden. Maar aan hem, hij is echt een trainer geweest die mij technisch heeft leren schaatsen. Ik was heel wild. Ik was heel, moest gewoon de snelste zijn en met geweld viel ook heel vaak. En die heeft een stukje rust ingebouwd. Een technische, ja, dat proberen dan onder de knie te krijgen. En dat is toen een heel stuk gelukt. Maar dan heb ik ook een poosje niet heel goed gereden. Dus ja, ik thuis klagen natuurlijk. Ja, het gaat helemaal niet sneller en dit en dat. Maar als hij inkomen, dan moet je eerst de techniek en dan komt de rest vanzelf. En dat is ook gebeurd.
En, maar hoe zag zo'n dag dan van, want jij zat er nog op de middelbare school.
Ja, dat was
wanneer trainde je dan?
Voor schooltijd. Dus dan gingen mijn moeder mee om 6:30 in de auto. Om 6:15 op het ijs tot 7:45. En daarna hup, snel in de auto naar school. Of s'avonds. S'avonds om een uur of nou ja, van zes tot zeven. Of ik weet die tijden niet meer precies. En dan hadden we ook wel een groepje waar je mee reed. Uit de buurt, dat de een ging dan rijden en de andere op een andere tijdstip, op een andere dag. Dus dat je met elkaar ging rouleren.
En dan elke dag?
Nou, ik denk wel dat je 1 keer op een dag echt aan het trainen bent. Ja. Ja.
Dus jouw leven op de middelbare school was echt al bloedje serieus?
Ja, was echt serieus. Nou, bloedje serieus. Niet later als je in Jong Oranje komt in de kernploeg. Dat is echt serieus. Mm-hmm. Maar voor jou, voor mijn doen, op die leeftijd. Ja, wel serieus mee bezig, ja.
Ja, want anderen gaan op stap, ontdekken de jongens. Nu drinken ze Red Bull en eten ze zo'n zijzebroodjes. Maar toen zou het ook zoiets geweest zijn.
Nee, ik was echt wel. Ik wilde ook op de fiets naar school. We mochten later kreeg je ook sommigen een brommer en zo. Ik zag, nee, dat voor mij niet. Ik wil fietsen, want dat was ook. Ik zag het ook wel als een soort van training. Dus ik was daar wel. En op school ook. Ik was ook nog best wel lang kind, zeg maar. Mijn ticketje doen en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, maar het is goed voor mij, want dan ben ik ook aan het bewegen.
Serieus?
Ja.
Zelfs bij tikkertje dacht je, dat is gezond.
Ja.
Tjonge. Goed, zo meteen verder. Maar we zijn hier ook voor de muziek. En we gaan, vind ik eigenlijk wel naar een heerlijk nummer, naar Doe.
Ja.
Waarom?
Nou ja, mijn ouders, die, we zijn natuurlijk sappemeerlig vlakbij bij de grenzen van Duitsland natuurlijk. Maar mijn vader, die was altijd helemaal gek van dat Duitse slagers. Dus als we op vakantie gingen of we waren thuis, waren best wel veel Duitse muziek aanstaan. En als ik dit nummer hoor, ja, dan denk ik toch wel weer terug aan die tijd.
Was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Du allein.
Pieter Maffay, luister je dit nog wel eens?
Ja.
Dit soort muziek, Marjan?
Nou ja, ik heb tegenwoordig een hele leuke vriend. Dus die heeft ook vroeger veel slagers geluisterd met zijn ouders. Dus we hebben af en toe die slagers weer erop staan. En dat is ook super. Ik weet niet welk nummer je voor de vervolgen erop hebt zitten. Maar dus Ich bin wie du.
Yeah.
We hebben ook, allebei een gevoel met onze ouders. En daar zetten we thuis heel veel mee te luisteren. Maar afgelopen jaar hebben ze natuurlijk die theaterstuk gemaakt hier in Groningen. Wat echt super gaaf gedaan is. Ik wist van tevoren ook niet hoe dat eruit
over jou ging. Bedoel je?
Ja. Ja, Jaap Alkema had dat heel mijn carrière echt kippenvel. En in één keer komt dat nummer er weer in voor. Ja. Nou, dat zijn van die toevalsmomenten. Dat geloof je bijna je ogen en je oren niet.
Nee.
Dus dat was heel leuk, ja.
Ja. Dus en meezingen dan ook met z'n tweeën? Met je vriend?
Zo goed,
en
zijn mijn zangkunsten nog niet, maar maar dat is echt wel zo'n speciaal momentje met je tweeën dan. Dat je denkt, hè, wist je dat? Ik zeg nee.
Ja.
Dat is echt toeval.
Ja, heerlijk. We waren op school en jouw langzaam of voorzichtig opbloeiende schaatscarrière. Want op een gegeven moment word jij geselecteerd voor Jong Oranje.
Ja.
Hoe ging dat in zijn werk?
Nou, ik had een aardig goed seizoen. En ik werd dus ik was toen echt teleurgesteld. Want ik werd dus niet gebeld voor Jong Oranje in eerste instantie. En het duurde maar. Dus ik heb toen wel een nieuwe racefiets gekregen van mijn ouders. Dus en ik zou bij het gewest blijven. En totdat de twee meiden hebben afgezegd voor Jong Oranje. En het waren de meiden uit Rauwveen, Greta en Janita Smit. Want die mogen op zondag dus geen trainingen doen en niet op trainingskamp. Dus bij gebrek aan meter zijn Tony de Jong en ik en Jong Oranje gekomen. Dus alsnog konden we aansluiten bij Jong Oranje.
Jeetje. Als dus dat niet gebeurd was, wat was het dan anders gelopen?
Dat hele Jong Oranje, dat was echt een mega grote stap. Je ging van één keer trainen op een dag naar twee keer trainen op een dag. En als wij op trainingskamp gingen, dan had ik wel eens een week kon ik totaal niet lopen van de spierpijn. Zoveel omvang en zoveel meer dat we moesten doen.
Want dat is ook de overgang van Groningen naar Heerenveen geweest.
Ik ben nooit in Heerenveen gaan wonen. Maar wel, thuis je schema mee. En ik trainde wel veel met Sijtje van der Linden als ik dus thuis was. Dus dat was toch een iets ander niveau nog weer als hier in Groningen. Dus dat was voor mij echt een mega ommezwaai. Plus daarbij, als je die leeftijd hebt, de een is iets eerder volgroeid dan de ander. Ik had niet, ik was best wel een dun en een rank gebouwd. Dus ik was ook ver uit de zwakste schakel in de zomer. Ver uit.
Hoe bedoel je in de zomer?
Moesten ze op me wachten met fietsen. Met skileren kon ik niet bijhouden. Dan was ik weer te langzaam met hardlopen. Ik was echt ver uit de langzaamste met alles.
Was dat denk je ook de reden dat jij in eerste instantie niet geselecteerd was?
Nee, want dat kon hij niet weten. Totdat de winter kwam. En toen kreeg ik me toch een boost. Die hele training had zoveel gedaan met mij.
Mm-hmm.
Ik had ook nog nooit zoveel getraind. Ja, toen plaatste ik me al voor de World Cups voor het sprinten en zo in dat jaar. Dus dat had echt heel veel gedaan, die trainingsarbeid. Terwijl in de zomer, als je mij had gezien in een verhouding, dan denk je, nou, dat wordt niks.
Nee, dus ergens was je... Maar je was natuurlijk ook nog een jong meisje, want je was hier een jaar of 17.
Ja.
En ondertussen, ja, je leeft ook nog gewoon het leven van een schoolmeisje.
Ja, iedereen, ja.
Ja, want je bent naar de MAVO gegaan.
Ja.
En toen?
Toen naar de MDS. En ik zou eigenlijk dus naar de kapperschool, want mijn moeder is kapster. Dus ik kreeg wel hulp van iemand van het NOC, die ging dan met me mee om te praten met de school. Want je moest op zaterdag moest je stage lopen. Maar dat ging bij mij natuurlijk niet, want ik heb wedstrijden. En als je dan de hele ochtend gaat staan, dan ga je natuurlijk geen goede wedstrijden rijden. Dus wij daar met mijn schoolbestuur om de tafel en zo. Maar niks mee te maken. Alles is één pot nat. Dus nou, dan gaan we niet naar deze school. Prima.
Wilde je wel echt kapster worden?
Nou ja, je hebt geen idee wat je wil worden. Maar ik denk, nou, mijn moeder is kapster, dan doe ik dat wel.
Of
ja.
Dacht jij toen al, ik word schaatsen?
Nee, ik wil schaatsen, maar goed. Ja, je gaat niet. Je moet er wel wat naast blijven doen. En die garantie, ja, iedereen wil Messi worden, of Arjen Robben, of Bauke Mollema. Maar niet iedereen die wordt natuurlijk een goede schaatser of fietser of weet ik veel wat. Dus ja, je moet er wel wat bij blijven doen. En mijn moeder, die was altijd kapster en die heb ik wel eens meegeholpen. Mijn moeder had een keer last van de benen. Dan werkte ze in Sint-Josef. Dus dan die mensen moesten natuurlijk wel even gewassen worden. Dus ik heb die krulspeltjes en zo. Dat had ik allemaal al geleerd. Dus dat deed ik al wel.
Ja.
Dus ik denk, nou ja, dan was die kapperschool was voor mij eigenlijk ook wel een vervolgstap. Had ik wel gewild, ja.
Maar het werd detailhandel?
Ja, de school van de kapperschool wilde niet meewerken aan een ander programma. Of in ieder geval meedenken dat ik wel mijn topsport kon blijven doen. Dus toen ben ik naar de MDS gegaan. En de MDS die wilde dat wel, want ik zat wel echt in 6 verschillende klassen. En kreeg echt alle medewerking. Dus daar, dat heb ik dan ook wel afgerond.
Ja, goed. Maar we waren gebleven ook bij Jong Oranje en natuurlijk jouw overstap. En uiteindelijk won je zomaar, zou ik haar zeggen. Dat is natuurlijk niet zo. Brons op het WK junioren, ja. 1994. Toen was je 19, hè?
Denk ja, dus ik, was of, ik 18 ja. In het jaar toen ik in Jong Oranje kwam. Dus dan, en toen 19 werd ik derde op het WK junioren. En daartussen, op 19 februari, is Renske Vellinga, mijn ploeggenoot, overleden. En dat was een heel, heel heftig gebeuren natuurlijk. Zij was een van onze teammembers die in de ploeg zat. Zij zou haar schaatsen laten slijpen en ze is van de weg afgeraakt. En een boom geraakt en is toen nooit meer thuisgekomen.
Nee, zij is een hele goede vriendin van jou in die tijd.
Zij, een hele goede vriendin. En dat hebben ze ook in het theater, hebben ze echt daar een prachtig... Zij kwam ook echt prominente terug. Want ik heb daarna 2 keer goud gewonnen op 19 februari.
Ja.
Ja, dat zijn van die...
Op haar sterfdatum.
Toevalsmomenten. Dan denk je, als je ze moet plannen van tevoren, ja, dan gebeurt het niet. En dit zijn van die dingen in het leven, ja, dan denk je, hoe? Dus dan is ze er toch altijd een beetje bij geweest. Zo zie ik het.
Ja, nou ja... Nu we het hier al over hebben, dan toch nog even wat uitgebreider bij stilstaan. Want jij bent op weg om je schaatscarrière op te bouwen. Zij is daar een belangrijk onderdeel van, een vriendin. En zij
wilde ook kampioen worden.
Ja.
Zelfde dromen.
Ja, en zij verongelukt.
Ja.
Kan je nog herinneren hoe jij dat te horen hebt gekregen?
Want ik was achter bij de schapen, want het was wel in het voorjaar. En de schapen gaan dan naar binnen en alles wordt de kraamafdelingen worden allemaal klaargezet. En ik werd naar voren geroepen, naar de garage. En toen hebben mijn ouders dat aan mij verteld. Ja, dat geloof je niet. En... Dat is een heel voor mijn ouders natuurlijk heel gek. Hè? Want dat gevoel dat zij heeft natuurlijk ook ouders. En die gingen ook wel, die hebben elkaar ook heel veel gezien. Ja, dat zijn van die momenten, dat vergeet je gewoon nooit meer. Als ik erover aan denk, dan krijg ik gewoon weer kippenvel. Ik heb het toen ook nog een keer gezien. Dus zou je er nog een keer langs willen gaan. Ik heb het er ook gezien. Ik heb het er ook nog in de kist gezien. Ja, en dan ligt ze daar en dan denk je, ja, ze slaapt. Ik kan er verder niks aan zien.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk in de wereld van een jong meisje, een opgroeiende vrouw.
Dat je echt denkt, nou, wakker worden, ja. Leuk geweest, geen grapjes.
Nee. Ja. Maar ja, er was ook nog iemand die voor jou heel belangrijk was in dat spannende leven, hè, in Heerenveen, in dat opbloeien als schaatster. En die viel weg. Het was ook een hoop vast, neem ik aan.
En wij waren wel altijd aan elkaar gewaagd. Zij was ook een goede sprinster en een goede schaatsenrijder en ik ook. En wij klikten ook heel goed. Dus wij in Jong Oranje trokken we ook veel met elkaar op. En na het schaatsseizoen gingen we wel eens bij elkaar logeren. Dus ja, en op dat gebied hadden we inderdaad, waren we vriendinnen. Wij gingen echt wel met elkaar op, ja, optrekken. En dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon heel, dat is onwerkelijk.
Maar heel kort daarna won jij brons bij dat WK voor junioren.
Dat klopt. Hoeveel tijd zit er tussen? Dat was
ik weet
maart,
maanden niet, maar een paar maanden denk ik, of één maand.
Een maand, dikke
ja,
maand.
Ja, weinig.
Ja, wij streden nog om te gaan. De WK sprint was in Calgary en ik moest met Renske die plek afdwingen. En in Davos moesten wij tegen elkaar rijden en toen heb ik zeg maar die tickets afgedwongen. En in die tussentijd, ja, nadat wij naar Calgary, toen is dat gebeurd, toen de Olympische Spelen zeg maar aan de hand, toen is zij zeg maar verongelukt. En ik denk dat zij dan 3 of 4 maanden daarna of zo, weken, was het WK junioren. Ik had me geplaatst voor ook voor de Olympische Spelen in Hamar. Ik heb die limieten gereden in Calgary. En wij werden niet uitgezonden met nog 3 anderen naar de Olympische Spelen. Dus dat was al een teleurstelling. En daarbij Renske kwam te verongelukken. Nou ja, dan heb je echt, ik heb denk wel een week of zo niks meer gedaan qua training. En dan komt er toch een vuurtje naar boven dat je denkt, ja, maar dat gaan we niet zomaar wegzetten. We hebben nog een WK junioren. En ik heb ook nog wat recht te zetten dat ze het niet goed hebben gehad, dat ze mij niet naar die Olympische Spelen hebben laten gaan. En als Renske de kans had gehad, had zij ook gewoon meegedaan. Ja, en dan heb je toch zoiets van, nee, dan komt er een extra oergevoel naar boven of zo.
Ja, zie je het zo, dat geholpen heeft?
Ja. Ja, dan denk je, ja, weet je, dat niks doen en gaan zitten en afwachten, dat is het ook niet.
Nee.
Dus dat is het enige wat je dan toch kan doen, is de schouders eronder. En dan ook in teken en met wat er toen gebeurd is, ja, dat je dat meeneemt als extraatje, om extra vuur te kweken of zo. Ja.
Mooi dat dat gelukt is en ergens ook een mooi eerbetoon misschien wel aan Renske. Maar goed, dat zou je later nog met 3 gouden plakken eigenlijk nog een keer doen.
Nou ja, eigenlijk blijft ze nog steeds leven.
Ja.
En haar ouders zijn ook geweest bij het theaterstuk. Vond ik heel spannend, hè, want het is toch hun dochter waar het over gaat. Ze hebben een hele mooie prominente rol. En ze komt steeds terug en ze is er gewoon altijd bij geweest. Dus ja, het was heel mooi.
We gaan naar de Fornan Blanc. Vurig nummer ook wel, denk ik, toch? Waarom gaan we dat luisteren?
De Fornan Blanc was toen echt zo'n nieuw nummer, een beetje rock, country-achtig. En ik heb met mijn vader en met mijn moeder in de keuken hebben we daar heel hard op meegezongen.
Oh ja?
Ja, en als ik dat nummer dan hoor, dan moet ik weer denken aan dat soort momenten, zeg maar, thuis. Ja. Stoer nummer, stoer wijf, gaaf energie. Into a crisis.
Blijft een lekker nummer van de Fornan Blanc. Het deed jou aan thuis denken, Marianne. Jij bent ook lang thuis blijven wonen.
Ja, is dat lang? Tot mijn 23ste?
Nou, is dat best lang.
Tegenwoordig blijven ze langer bij de ouders thuis.
Nou, is het niet zo dat veel schaatsers nu al snel naar Heerenveen verhuizen?
Ja, er is wel meer dat ze daar bij elkaar gaan wonen. Precies. Omdat het minder reistijd is. En,
Want jij ging dus elke dag van Sappemeer naar Heerenveen.
Ja.
Ja. Hoe was dat?
3 kwartier in de auto. Ik heb het gewoon gedaan.
Werd je gebracht of deed je
kon, nee, op een gegeven moment het zelf? Ik zelf mijn rijbewijs had, ging ik zelf. Maar als ik terugdenk ook, wij gingen ook skileren bijvoorbeeld in Eelde. Nou, toen waren we ook nog begin tussen de 14 en de 16. Zo. Gingen we op de fiets naar Eelde, gingen we daar skileren en op de fiets terug. Nou, dat is een kilometer, dus dat wil je niet weten. Ja. Dat deed je gewoon. Dacht je niet eens over na?
Nee.
Nou, dat hoort erbij. Dus het is gewoon echt 20 kilometer heen fietsen. Skiletraining en weer 20 terug.
Maar voor jou was het dus heel normaal om thuis te blijven wonen. En jouw ouders vonden dat ook fijn.
Ja. Ja, want ik was heel weinig thuis uiteindelijk. Toen ik in Jong Oranje kwam, daarna in een kernploeg, dan ben je heel weinig thuis. Heb je heel veel reisdagen. Dus ja.
Hoe was dat? Want je was nog eigenlijk piepjong. Dan reis je de hele wereld over.
Klopt. Hoe leuk is dat? Ga maar helemaal in één keer naar het buitenland en zo. Nou, dat is toch helemaal leuk. En je had een droom en je was alleen maar bezig met je passie en met trainen. En dat is natuurlijk wel gaaf.
Ja. Maar jij hebt het ook wel moeilijk gehad in die eerste jaren in die kernploeg.
Nou, die overstap van Jong Oranje, van gewest Groningen naar Jong Oranje, dat was al een hele heftige stap. Die winter heb ik heel goed gereden, dus toen was het echt wel, kon ik echt bovendrijven. Ik heb echt een mega stap gemaakt. Toen kwam ik meteen door in de kernploeg. Toen kwam ik dus eigenlijk wel erachter dat het, toen was het 3 weken trainingskamp en 1 week thuis. Terwijl Jong Oranje 1 week trainingskamp is en 3 weken thuis. En dan heb je weer 3 weken tijd om ook eens een beetje te herstellen. En dan kan je een beetje je eigen tijd indelen. En ik ben gewoon 2 jaar overtraind geweest in die kernploeg. En als je Groningen bent, dan zeg je, ah, ik ben niet helemaal fit. Dan ben je natuurlijk vet moe. Maar een westerling zegt, ah, ik ben doodmoe hoor. Dat is natuurlijk een hele andere impact. En als jij dan wel een westerling als coach hebt,
ja,
die denkt als je niet fit bent, Marjan, ja, denk je dat Koen dan niemand dan ook niet schaats? Ja, dan schaats dan wel. Nou, hup, trainen. Nou, dan had ik dus weer voorhoofdontsteking. Dan had ik weer keelontsteking. Ik heb nog een keer mijn amandelen laten knippen en zo geopereerd en weet ik veel wat. Maar het was gewoon zwaar, zwaar overtraind. Nu kan je het veel beter meten. Toen destijds, land van de sterkste. Ja, misschien ben je dan wel geen topsporter. Daar heb ik ook heel erg getwijfeld natuurlijk.
Ja, maar je praat er nu wel vrij laconiek over. Hè? Ja, hij was al dit wel en dat en dat. Maar dit klinkt, ja, ik zou bijna even vloekwoord voor gebruiken. Maar dit is toch gewoon zwaar vervelend.
Ja, nee, tuurlijk. Ik zie het niet meer zitten. Ik denk, ik ben geen topsporter. Ik ben mentaal zwak. Je hebt natuurlijk heel veel twijfels. Janken natuurlijk als je naar je ouders belt. Dus uiteindelijk heb ik ook gezegd, Ab Krokenik is geen goede match. Wij zijn niet, na die 2 jaar kwam ik in een B-team, sprintteam terecht. Onder leiding van Leen Vroemer, met Jan en Erben. En dat was toen ook nog niet echt erkend.
Bos en Wennemarsen.
Ja, want wij zijn een allround land.
Ja.
En sprinters, dat zijn gewoon, laten we maar eens een beetje proberen dan. Maar dat is de grondlegging van echt een sprintteam. Nu is het natuurlijk allemaal geaccepteerd en zo.
Maar had jij toen zelf door dat dat beter bij jou paste?
Ja. Ja? Ja, maar met Ab en in dat team, nee, ik kwam helemaal niet tot mijn recht. En het werd ook niet gezien. En je voelt je niet serieus genomen. En het wordt niet gezien dat je moe bent. Dus je denkt gewoon, nou, ik ben niet goed.
En dacht je ook niet, wat ben ik aan het doen? Ik kap hiermee.
Nou, tuurlijk, ja. Je hebt wel eens dat je denkt, nou, ik denk niet dat ik een topsporter ben.
Misschien toch kapster?
Ja. Natuurlijk heb je die twijfels gehad, ja. Maar ja, en gelukkig kwam er toen een sprintploeg, een B-team. Wij werden een soort van niet serieus genomen. Nou, in dat jaar is dat allemaal in één klap veranderd.
Ja,
en dat is zoet.
Wat gebeurde daar? Voelde jij toen meteen deze afstanden passen beter? Het was ook denk ik de sfeer, hè, met die jonge jongens.
Ja. Met Leen had ik een goede, natuurlijk een Jong Oranje al een heel goed jaar gehad. Met Jan en Erben waren natuurlijk sprinters. Dat voelde al heel anders. De dynamiek van de groep was heel anders. Het was sociale wat beter bij mij paste. Ab Krook is ook een hele goede trainer. Maar in die setting, ja, matchte het niet met mij. En in dat jaar met de sprinters, ja, deden we gave dingen en we werden sterker en we deden veel meer sprinttrainingen. En ja, dat werd toen al heel snel beter. Dus wij deden al mee in de top van de World Cups. Dus wij waren in één keer mannetje en een vrouwtje die zichtbaar waren. Dat we echt goede sprinters waren. Ja, dat was natuurlijk wel kicken in dat jaar. Ik denk dat dat mijn mooiste jaar is van mijn hele carrière.
Oh ja?
Opkomend is het mooiste wat er is.
Want?
Je hebt niks te verliezen.
Nee.
Ik was toch al afgeschreven. En dan in één keer dan kom je weer bovendrijven. En dan in één keer gaat de hele... Alles gaat open.
Voelde dat ook als een soort zoete wraak?
Absoluut.
Ja, want je werd de wereldkampioen, hè, op de 1000 meter in Warschau toen.
Ja, want dat was ook het jaar van de klapschaats. Dus de vaste schaats, dus Tony de Jong ging al op klapschaatsen. Maar de sprinters, voor sprinters was het heel gevaarlijk. Want dan ging je Liesje helemaal kapot. En daar moesten wij niet aan beginnen. Nee, dat was heel gevaarlijk. Maar ja, ik zie natuurlijk ook wel dat Tony de 1000 meters ging rijden op die klapschaatsen. Dus aan het eind van het seizoen, tweede deel van het seizoen, ik denk, ja, ik ga ook op die klapschaatsen. Moet het toch, als je wat wil, moet je het nu doen. Nou ja, en Erben en Jan ook over op de klapschaats. Leen Fromme was vet sceptisch. Ja, nee, dat kan niet. Ik ga het wel doen. Want Tony en zo en die anderen doen dat ook. Ja, en ik kan me nog goed herinneren. Toen hadden we nog World Cups, nog 3. Innsbruck, Insel en de weken afstanden in Warschau. En in Innsbruck won ik mijn eerste World Cup. Nou, dat was natuurlijk wel een feestje.
Op de klapschaats.
Op de klapschaats. En het was bloedwarm, dus we moesten heel vroeg die wedstrijd rijden. Nou, ik reed echt 2 vingers in de neus. Ik was ook echt wel in vorm. Maar ik reed echt iedereen naar huis. En toen was het natuurlijk wel feest.
Ja.
En wat heb
je toen gedaan?
Toen, ik zeg tegen Frauke, dit gaat waarschijnlijk volgend jaar toch niet meer gebeuren. Maar we gaan hier wel even van genieten, want je moet je genietmomenten pakken. Dus wij hebben dat liedje van Girls Wanna Have Fun, weet je wel, die was helemaal hot van...
Cindy Lauper.
Ik zeg, dus wij die radio gejat van Erwin en Jan, zij helemaal boos en zo, dat weet ik ook nog wel. Wij deur op slot, wij met z'n tweeën, in de kamer. Stelt niks voor, maar dat was voor het gevoel natuurlijk wel gaaf. Ja, hebben wij toen op dat nummer helemaal losgegaan. En dan ook de repeat uiteraard, hè.
Komt-ie.
In muziek
met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom bij het tweede uur van Leven in Muziek met schaatskoningin Marianne Timmer. Marianne, we zijn in Nagano aangekomen en daar hoort dit bij.
Timmertje, wat ga je doen? Dit kan toch niet goed gaan? Dan moet je exploderen. Wat gaat die hard? Wat heeft die voor plannen? Wereldrecord 1.57.87. Het wordt een nieuw Olympisch record. Het wordt een nieuw Nederlands record. Fantastisch! Een wereldrecord!
Marianne, waar heb je dit vandaan gehaald?
Ja, weet ik niet. Had ik zelf nooit verwacht.
Nee, ongelooflijk. Maar ook die laatste ronde. Je bleef maar zo hard doorgaan.
Ja, ik kan gewoon niet harder.
Ja, dat was hem, de gouden medaille. Marianne, als je dit hoort, wat denk je dan?
Nou, ik zeg net, er stond een microfoon uit. Als je terugkijkt, hè, mensen zijn veel volwassener in de leeftijd van toen. Ik was 23, als ik het nu terugzie, dan denk ik wel, het lijkt wel een kind van 16. dat hele, we waren toen helemaal nog niet wijs en we hadden nog niet echt computers. En ik kan me nog herinneren, we kregen mobiele telefoons, hele grote oranje Libertel. Wat moet je daar nou mee? Hoezo moet je dan elke keer bereikbaar zijn?
Ja. Maar dus, stoort je dat als je dat
terug
ziet?
Nee, als ik nu zie, dat is super schattig eigenlijk. Ja. Ach, wat een kind.
Ja. Zie je het nog vaak terug eigenlijk?
Nou, ik doe bij bedrijven lezingen en haal ik ook wel eens mooie bruggetjes uit de sport. Hè, want dat is vaak duidelijk en dan kan je het laten zien. En het gevoel en de beleving en bij je op let en zo, dan zie ik ze terug. En dan toch krijg ik steeds dat een beetje dat gevoel van toen weer, dat voel je dan toch wel.
Ja?
Ja, ja. Ja, ik weet heel goed, ik dacht, daar moet ik voor goed van genieten, want speciaal moment. Daar was ik me wel van bewust.
Ja. Ja, we hadden het in het eerste uur over jouw enorme omslag het jaar daarvoor. Hè, dat ineens de successen kwamen toen je de overstap naar de sprintploeg maakte en de klapschaats kwam. En dan ineens dat Olympisch goud. Maar dat was toch een hele grote verrassing. Zoals we hoorden ook voor jouzelf. Zo snel schaatsen. Wat gebeurde daar nou in Nagano?
Ik had in dat jaar ging helemaal niet zo lekker. Want ook daarin... Pieter Muller, wij stapten allemaal naar de grote ploeg van Pieter Muller. Maar Pieter is een opportunist. Hij wordt only go downhill from here. En alles moet vol gas. En alles moest. En dat was, doordat ik die jaren had gehad bij Ab Krook en wist waar mijn grenzen lagen, dat is mijn redding geweest in dat jaar. Dus die schema's van Pieter pasten eigenlijk helemaal niet zo goed bij mij.
Die waren ook weer te zwaar.
Ja, veel te zwaar. Het was heel veel power en heel veel hoge intensiteit. Terwijl bij Leen is veel gestructureerder. Dan gaan we dit doen, dat doen. Bij Pieter was wel eens, hadden we een heel zwaar schema gedaan in de ochtend. En dan had hij gehoord dat er een triathlon was. Dus ja, we gaan uit je bed nu. Ja, uit je bed, want we gaan een triathlon meedoen. Dan denk ik, joh, het staat toch niet op schema? Dus niet over nagedacht, dat soort dingen.
Maar wat deed je dan? Ging je dan tegen hem in?
Dat zou wel moeten. Ja, ik zeg, hoezo? Je hebt toch over het schema nagedacht, neem ik aan. Dan ga je niet nu een triathlon doen. Ja, maar iedereen die doet het en... Nou, dan ga je er weer mee. Maar dan ben je gewoon weer helemaal kapot. Yeah. Want je hebt en 's ochtends intensief getraind. Dus ik was daar gevoelig voor. Ik kan ook niet tegen die mega ommezwaaien en dat soort dingen. Dus ik zat weer tegen overtraindheid aan. En toen zei ik, dat ga ik gewoon niet meer doen. Nou, en dat was ook gewoon prima. En ze zegt, dan ga je dat lekker wat anders doen. Dus dat deden hun wel eens intervallen. En ik zei, ik heb duur op mijn schema staan. Dan had ik gewoon zelf een schema geschreven. Dat soort dingen. En dat was ook gewoon prima. Dat is wel goed.
Ja. Maar je had dus een zwaar jaar en toen kwam Nagano
In dat jaar, dat was in het jaar van Nagano. Dus ja. Toen heb ik wel eens gedacht van, dat gaat hem gewoon niet worden dit jaar. Want
gebeurde daar dan? Waardoor lukte het
ontevreden,
toch?
Niet weer er tegenaan lopen dat je tegen overtraindheid aan zit. En we hadden nog, wij moesten Olympische kleding halen. Ik had me wel geplaatst. Op de WK Sprint. Wij kwamen van Insel, moesten we naar het WK Sprint in Berlijn. En dan moesten we 3 dagen voor het WK Sprint moesten we terug naar Zoetermeer om die Olympische jas op te halen. Dan denk ik, dat is natuurlijk niet handig. Dat wilden wij natuurlijk niet doen, want je bent het heel jaar hard aan het trainen. En je wilt niet met het WK 3 dagen van tevoren terug voor zo'n jas. Maar wij waren sprinters, dus wij waren nog niet helemaal erkend, zeg maar. Dus we hadden afgesproken, ik was zeg maar de team captain, om dat niet te doen. Wij zouden als team niet naar die uitreiking gaan. Nou, je voelde hem natuurlijk al aankomen. Daar zie ik helemaal druk mee, want dat was natuurlijk een soort van missie geworden. Art Schenk was chef de mission. Allemaal brieven geschreven, kreeg ook wel hulp erbij, hè, om het netjes op te schrijven en weet ik veel wat. Toen hadden we nog geen chat.
GPT?
Nee, die hadden we nog niet. Nou ja, en uiteindelijk had Art Schenk geschreven van, degene die niet komt, die wordt niet naar Nagano afgevaardigd. Dus, wat gebeurt er dan in een team? Mensen hebben gezegd, nee, wie A zegt B, die zeggen, als het zo is, dan ga ik toch. Nou, ik was teleurgesteld in dat team, dat wil je ook niet weten. Toen dacht ik van, maar ik ga niet. Dus ik was de enige die dan niet zou gaan. Maar ja, als je als enige natuurlijk niet naar Zoetermeer gaat, dan word je natuurlijk buitengesloten. Mm-hmm. Dus Pieter toen helemaal op me inpraatte. Nee, je moet heen. Nou, ik was helemaal boos op iedereen en de hele wereld. En de Art Schenk snapte er ook geen zak van. En wat goed voor je is, deed hij de presentaties wij allemaal wel terug op de woensdag. En op zaterdag begon het WK Sprint. Stond je op het podium, kan ik me nog zo goed herinneren. En zegt hij, welke obstakels op de weg komen, zullen we allemaal uit de weg nemen. Dacht ik, zit hier gewoon een beetje entertainment te maken of zo? Ik heb niks van gemerkt.
Maar wat bedoel je nou? Dat je zo getergd was dat je dat geholpen heeft in Nakano?
Nee. Ik was toen boos. En dus wij wel weer terug. Dus ik heb eigenlijk dat jaar al afgeschreven. En tijdens die WK sprint, dan bleef ik een beetje hangen, weet je wel. Van stomme ploeg. Iedereen die houdt toch zich niet aan het woord. En op die zaterdag heb ik redelijk gereden. Toen kwam ik Erben tegen in de wandelgangen. En die zei, oh, maar Jan heeft echt zo'n medelijden met zichzelf. Oh, kijk nou, zielig kind. Ik zeg, je moet helemaal je mond houden, weet je wel. En toen dacht ik bij mezelf, hij heeft eigenlijk best gelijk. Ik zit gewoon nu een beetje te hangen, weet je wel. En toen heb ik op zondag op een of andere manier een knop omgezet. En die, op zondag ging het in één keer. Fuck, ik moet het ook gewoon niet doen, weet je wel. Nu laat ik het gewoon, omdat ik gewoon boos ben en ik zie je dan wel. En toen heb ik een knop omgezet en dat is een rit geweest. Dat heeft voor mij een verschil gemaakt dat ik met een heel goed gevoel naar Nakano ging. Dus zo zie je maar dat alles is een fine line. Of dat iemand juist op het moment wat zegt tegen je. En zo is het gebeurd en zo is het gegaan. En toen was het doorheen.
Denk jij dat jij meer dan andere schaatsers jou erg liet raken door het sfeer in het team? Of ja, wat mensen wel, ja. Zeggen?
Ja. Ja, want ik was wel voor gerechtigheid. En ik kwam niet alleen voor mezelf op, ook voor het team. Ik heb me ook wel eens laten lenen dat echt het voor het team niet goed was. En dat niemand dat durfde te zeggen. Dat ik dat dan ging zeggen. En als iemand dan boe of ba terug zei, dat de rest weg was en ik stond er nog. Mm-hmm. Dat heeft me ook de naam opgeleverd. Dat ik gewoon af en toe als moeilijk gezien werd en zo. Terwijl ik juist het beste voor het team wilde.
Maar je maakt het voor jezelf misschien daar wel moeilijk mee?
Nee, want ik denk, we moeten dat samen beter doen. Dus ik geloofde daar gewoon in. Alleen mijn manier van aanspreken was natuurlijk niet handig. Dus dat kan je beter niet alleen doen. En dat je zegt, nou, dat regel ik wel even. Nee, dat is natuurlijk geen goed idee. Nee. Maar dat weet je toch niet? Je bent jong en je denkt, nou ja, dat gaan we oplossen. Of nee, ik was daar wel voor te poren, ja. Ik was wel een moraal ridder.
Maar ja, toen kwam Nakano en toen wilde iedereen natuurlijk wel je vriend zijn en bij je zijn.
Het was heel veel vrienden, ja. Het was heel veel vrienden, ja. Ik kwam in Nakano aan. Ik zie dat de baan heet de M-Wave. Ik denk, nou, dat is toeval. De M van Marianne. En dat gevoel om op een Olympische Spelen aan te komen. Ja, dat zijn gewoon vlinders in je buik elke keer naar de ijsbaan. Er was een politie, reed voor de bus uit en kwam je daar als een soort van topspelers werd je dan afgezet daar ook bij de ijsbaan en zo. Ik heb dat als fantastisch ervaren. Dus die hele vibe van de spelen en dat gevoel. Ik reed rondjes daar in de training. Dat de trainer zei, ja, hier Mian, je rijdt rondje 25-9. Ik denk, ja, ga lekker een ander voor de gek houden. Dat is natuurlijk heel snel. Dat geloofde ik niet.
Nee, in de training deed je dat gewoon al.
Ja, maar dat heb ik nog nooit gereden. Dus hoezo hier wel, weet je? Ik geloofde dat niet. Maar er waren natuurlijk al wel symptomen dat het heel, heel goed zat.
Ja. Maar jij zegt, ik heb daar enorm van genoten. Hè? En als ik heb natuurlijk uitgebreid terug zitten kijken. En wat we hoorden het net ook even. Ik zie het er niet aan af. Ik zie echt een meisje inderdaad, zoals je omschrijft. Meer meisje dan een jonge vrouw. Die je daar volkomen onthand eigenlijk staat. Van wat heb ik nou toch gedaan? En wat moet iedereen hier van me? Wat gebeurt hier?
Ja, die 1500 meter. Die 1500 meter was voor de 1000. Die 1500 meter heb ik nog nooit gewonnen in helemaal leven. Wel dat ik een keer derde geworden ben in Warschau. Maar die 1500, dat is gewoon. Dat is zo'n moeilijke afstand. Dat is een sprinter gaat heel snel weg en gaat op een hoop. En een allrounder die gaat iets langzamer weg en die houdt hem langer vol. Dus daarom is het een hele moeilijke afstand. Dus ik denk, ja, dat is helemaal lekker. Dan is die 2 dagen voordat die 1000, en dat is mijn afstand. Ik was wereldkampioen geworden op het jaar daarvoor. En dan ga je helemaal kapot op die 1500 en dan komt die 1000 ook niet meer tot z'n recht. Ja. Dus die 1500 meter zo zou lopen wat het is gegaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Koen dan niemand, onverslaanbaar. Nog nooit iemand in het hele jaar heb haar eraf gereden. Nou, en bij mij allemaal zorgen. En ik denk, oh, stress, weet je wel. Want ja, het is een soort. Je hebt soms 2 hamsters op je schouder. Dat je denkt, de ene die zegt, oh ja, Mian, nou, dat gaat niet worden. Dan heb je de man met de baard zometeen. Dan komt de hamer. En dan misschien ga je wel op een blokje staan. Dan ga je onderuit. Of ja, dan ga je helemaal opblazen en dan ben je kapot. En aan de andere kant, die praat tegen, ja, dit is vrijwilligerswerk. Je hoeft het niet te doen. Je hebt 4 jaar hierop gewacht. Yvonne van Gennep heeft toen ook gewonnen. Het is nu of nooit. Nou, zo is dat in je hoofd constant bezig. Ik vraag nog aan mijn trainer, misschien moet ik bij 80% rijden. Nou, dat is natuurlijk een hele domme vraag. Natuurlijk moet je 100% gaan rijden. En toen dacht ik bij mezelf, oké, Ik moet op alles zetten in het hier en het nu. Elke klap is raak. Na de start. Ready. Paf. Ja, heel goed weg. Heel goed weg. Tik, tik, tik. Kom van de start over in de schaatslag. Ingaan bocht. Tak, tak, tak. Op het middenpunt naar binnen. Naar buiten toe.
Kan je dit nog echt nog zo goed weten? Ik kan het nog zo goed onthouden?
Ja. En dan op het rechte stuk. En kom helemaal in mezelf. Helemaal in zo'n flow. Dat je hoort en ziet helemaal niemand. En zo is die rit gereden.
Ja, en zo kwam je er dus denk ik dan ook uit.
Nog die zo in je concentratie. Die laatste 100 meter, toen dacht ik, goh, hoe lang duurt het eigenlijk nog? En dan denk ik, oh nee, ik ben er bijna. En dan zie je op de finish en dan rij je een wereldrecord. En denk je, nou, dat kan. Ik was zo overdonderd die dag. Dus al de hele dag zitten janken van zo overdonderd dat überhaupt mogelijk was. Dat zo heeft kunnen gebeuren. Ik denk dat het gewoon een beetje een shock was of zo.
En in de interviews daarna, die zijn echt ontzettend leuk om terug te kijken. Want dan ben je zo nuchter. Oh, ik heb nou wel vertrouwen in de 1000.
En die 1000 was anders, want die 1000 beheerste ik. Ja. Die 1000, dat is gewoon mijn schoen. Maar die 1500, dat is gewoon zo'n nare afstand. Want hij valt of hij valt niet. Nou, ja. En hij valt meestal niet, dan wel. Dus in die 1000, ik denk, ja, maar als dit, dan komt in die 1000, kom erop.
Ja.
Dus dat was een heel ander spel.
Ja. En ook dat lukte nog. En dat was op 19 februari.
Ja.
En toen was Renske Vellinga ineens weer bij je.
Ja.
Heb je dat toen ook beseft?
Nee, op een moment zit je helemaal in de roes van het schaatsen en zo. En dan later besef je van, holy, weet je, dat is 19 februari. Hoe mooi is dat? En dat is alweer 4 jaar geleden dat Hamar gebeurde. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. En dan denk je, ja, dat maakt hem natuurlijk wel extra bijzonder. Ja.
We gaan naar Big in Japan van Alphaville. Waarom dat nummer?
Nou ja, in Japan kan je niet veel zien wat er in Nederland allemaal gebeurt. Maar later kwamen we terug. En toen was dat nummer heel vaak gemonteerd onder de beelden van Nagano. Dus elke keer als ik dat nummer hoor, ja, dat past ook wel echt bij die schaatsbeelden van toen.
Big in Japan, nou dat was jij, Marianne. En toen kwam jij op Schiphol aan en toen was het een absoluut gekkenhuis. In Sappemeer was het een absoluut gekkenhuis. Huldigingen. Je straalde uit. Ik weet niet of ik dit wel zo leuk vind.
Nou, wij kwamen aan op Schiphol en ik kan me nog heel goed herinneren. Holy moly, wat een mensen. Wat veel vrienden. En die impact, ik vond dat beangstigend, want mensen... Je komt, achteraf ga je erover nadenken, je komt dus heel veel huiskamers binnen en het voelt dan heel vertrouwd. Dus mensen wilden je knuffelen, je wilden je vasthouden, die wilden ook elke keer 3 kusjes en zo. Ik werd er helemaal misselijk van. Dat wil ik niet. En al die handjes en zo, die gadverdamme. Dus je wordt er gewoon moe van. En dan had je die interviewers, wat voel je nu? Hoe voel je nu? De hele tijd dezelfde vraag, hoe voel je nu? Ja. Nou, dan word je gewoon geïrriteerd van, hoe voel je nu? Gewoon moe.
Gewoon moe, ik wil naar bed.
Ja, ik ben naar huis. Dus ja. Ik heb nu 20 uur gereisd of zo en even leuk en dan is het klaar geweest.
Ja, maar het was niet klaar.
Nee, dan kom je aan de Sappemeer rijen vol dat je echt denkt, holy shit, wat is hier allemaal gebeurd? Geen idee van gehad.
Nee, en mensen wisten ook gewoon waar je woonde. Dus die kwamen ook echt bij je thuis.
Ja, dat was 5 dagen lang, zeg maar, filevorming. Maar mijn ouders, die hadden zoiets van, ja, Mian, als mensen dan toch de moeite nemen om helemaal naar Sappemeer te komen, ja, dan moet je ook een bakje koffie aanbieden. Dus die hadden allemaal koffiezetapparaten geleend van de buren en weet ik veel. De mensen kwamen achter de deur in en de voordeur er weer uit. Dan denk je echt bij jezelf, dat ga je nu natuurlijk echt niet meer doen.
Nee.
En toen, geen begeleiding, niks. Dat deden ze gewoon, ja. En ik was er niet altijd bij. En ook al die cadeautjes en zo. Daar kreeg ik cadeautjes en dingen. Dat is super tof, hè. Want je kan wel lezen wat het allemaal met mensen hebben gedaan. Maar ook, het gekste cadeau is een parkiet.
Parkiet
gekregen. Dat denk ik echt. Hoe dan?
Wat heb je daarmee gedaan?
Ja, die heeft oma meegenomen.
Heeft oma.
Aaltje? Ja, die heeft een parkiet meegenomen. Dat soort dingen. Dan denk ik, gekkigheid. Ja, best wel extreem. Ook wel heel bijzonder.
Ja, maar ik moet er heel hard om lachen om die parkiet. Maar jij zegt beangstigend. Dat is natuurlijk helemaal, dat is ook heel naar ergens. Ja. De hele wereld kwam op jou af.
Nou ja, dat je ook dat mensen je willen aanraken, die komen in je zone.
Ja, precies.
En of mensen die, die ook super emotioneel werden, dat je echt denkt, ja, maar voor mijn doen, ik ben daar heen gegaan om te schaatsen. Ja. En de impact daarvan, ik kan nu meer van. Ik heb nu vorig jaar een boek geschreven, De Timmerfabriek. Ik heb af en toe signeersessies gedaan en de komende mensen, zelfs in Amsterdam, die zijn daar naartoe komen fietsen. En dan hoor je dingen wat er is gebeurd in die periode. Toen dat is gebeurd, waarbij hun dan een soort link hebben met toen. Nu sta ik daar meer voor open als dat je in een trein zit, dat je wil presteren, dat je wil schaatsen en dat je die impact van buitenaf.
Heb je toen ook wel eens gedacht, zo de mythe?
Ja, tuurlijk. 1 of 2 dagen is leuk en dan weer even normaal doen. En hoe laat gaan we naar de ijsbaan? We moeten trainen.
Ja.
Ja, en ik heb wel eens, dat wilden ze mij voor een sportgala hebben, wilden ze me wel met een helikopter ophalen. Ik zeg, nee, ik heb de NK toch aankomend weekend, dat doe ik niet.
Nee.
En zei mijn vader wel eens, joh, dan kom je helemaal met de helikopter, ik ga dan met je mee. Ik zeg, nee. Nou, nu achteraf denk ik, natuurlijk had ik dat moeten doen.
Had er wat meer van genoten misschien.
Nou, ik wil gewoon presteren. Ik was voor het schaatsen en niet, daarom dat nummer van Rocky destijds, Change Your Passion for Glory. Het gebeurt ook gewoon heel veel, maar ik vond die sport mooi.
Ja. Jij na Nagano veranderde natuurlijk nog meer. Jij was ineens super bekend. De druk lag op je schouders. En toen besloot jij een eigen team op te willen richten. Nou, we gaan het er niet eindeloos over hebben, maar dat is niet gelukt. Dat heeft een heleboel gedoe opgeleverd. Er was geen sponsor. Je trainer die jou zou gaan trainen, die wilde geld zien.
Ja.
Toen werd het eigenlijk ineens een hele nare tijd. Hoe ben je daarmee omgegaan?
Al die successen. Mijn vader zou toen destijds manager worden. En dat hadden we dan aan de keukentafel besproken. En achteraf gezien veel te naïef en veel te goed van vertrouwen. Maar goed, je krijgt een andere relatie met je vader als je dan gaat samenwerken op die manier. En toen heb ik gezegd, nou pap, dat gaan we niet doen. Jij bent mijn papa en niet mijn manager. Want wij kregen natuurlijk ook andere discussies en 1 fiasco. En de trainer die dacht toen van, oh, nou mooi, weet je, daar ga ik even een rechtszaak van maken. Want ik heb toen gezegd, ik stop ermee. Ik kon toen naar een ander team. En uiteindelijk zelf ook veel te naïef, te goed van vertrouwen, te vroeg. Geen goed idee, niet goed doordacht. En dat is toen niet. En dan sloeg het in 1 keer om. Dan werd het in de pers natuurlijk van een hoogtepunt een enorme dieptepunt. Nou, ik kan me nog herinneren, ik werd neergezet als keiharde zakenvrouw. Nou, ik heb me helemaal nergens mee bemoeid met de kosten of weet ik veel wat, maar wel met rondetijden. Dus ja, die cijfers, daar wist ik wel wat van. Maar en dan kom je in een situatie terecht dat het wel eens niet eens gaat worden en dat je, ik heb geen idee. En dat is een heel ander spel. En ik denk wel dat is ook een van mijn grootste dieptepunten geweest in mijn leven. De situatie met mijn vader, rechtszaken, dat je in een, dat zie je normaal in een film. En nu zit je in die rechtszaken, heb je in 1 keer met advocaten en weet ik veel wat te maken. En en de spelen gaan gewoon door en die wachten niet op jou. En allemaal negativiteit in de media. Ik schaamde me ook, ik durfde niet meer naar buiten. Ik ben toen helemaal gaan schilderen en zo. Want als ik dan getraind had en ik kwam thuis en ik had 's middags, ik weet niet, op een of andere manier kon ik dan met mijn zinnen verzetten op een schilderijen.
En in die tijd ben je ook vrij plotseling met Pieter Muller getrouwd in Las Vegas.
Ja, dat is gewoon een stomme actie. Hè? Britney Spears die ging ook naar Las Vegas. Wij reden daar doorheen en er zat heel de trouw. En ik zei, nou, rijden maar langs ook dan. op zo'n manier is dat gegaan. Er was ook niemand bij verder. Gewoon zo'n rebelse actie. Wat, ja. Je hebt het gedaan, maar goed. Ja.
Dat werd je thuis ook niet in dank afgenomen, toch?
Nee, dat lag natuurlijk ook heel gevoelig. Dus alles bij elkaar had een mega, mega impact.
Want jouw vader heeft toen gezegd, nou Marianne, zo hoeft het even niet voor mij.
Ik heb toen een half jaar of zo mijn vader niet meer gezien. En voordat ik naar Salt Lake, hè, want dat was dan de volgende Olympische Spelen, had je ook die 9-11 was geweest.
Ja.
En ik heb mijn vader toen maanden niet gesproken. Maar toen dacht ik ook bij mezelf van ja, stel je nou eens voor hè, dat die Al-Qaeda en zo, is natuurlijk een prachtig doelwit als je naar de Olympische Spelen gaat en dat je daar, dat daar wat gaat gebeuren. Dus toen ben ik wel naar huis toegegaan nog om, om te zeggen dat ik van iedereen hou. Dat dit nooit de bedoeling is geweest. En dat ik hoop dat het gewoon opgelost wordt. Of dat in ieder geval het gevoel weer beter wordt. Maar ik denk bij mezelf, stel nu dat ik daar een bommetje op mijn hoofd krijg. Dan moet ik wel rustig in die kist kunnen liggen.
Ja. En hoe reageerde je vader toen hij daar thuis kwam?
Nee, hij was blij. Ja.
Maar was hij toen voornamelijk boos dat je zo'n actie had ondernomen? Dat ze er niet bij waren? Dus snapte hij dat hele huwelijk niet? Wat zat daar dwars?
Nou ja, het was en natuurlijk met die ploeg. En een trainer die wat gewoon een relatie was, wat die 25 jaar oud was. Ja, was ook niet helemaal handig. En ik denk alles eromheen, zeg maar.
Ja.
En ja... Dat lag gewoon heel gevoelig allemaal. En het ergste vind ik dat ook de pers, zeg maar, over het algemeen, een aantal persleden daar helemaal opduiken. En die zitten te roeren in een familie waar heel veel puntjes gevoelig zijn en die dan daar allemaal sensatieverhalen van maken. Dat heeft heel veel indruk gemaakt.
Ja, dat maakt het niet makkelijker in het uitpraten.
Zij hebben ook voor de Spelen zijn ze bij mij geweest. De Volkskrant onder andere. En ik zeg, nou, ik wil het wel hebben over schaatsen, maar niet over mijn privé. Dan ga je toch tijd vrijmaken. Dan ga je er zitten en dan gaan ze toch over je privé beginnen, waarbij alle emoties loskomen. Dus ik heb dat interview stopgezet. En vervolgens is hij met mijn vader gaan zitten en heeft hij toen een emo-verhaal gemaakt. Nou, dat is bij
Je vader gaf het interview wel?
Ja. Ja, maar ik had geen contact meer met mijn vader. Dus ach, niet ja. Maar goed, dat soort dingen, dan denk ik, oké, prima. Je hebt dan een keer een goed sensatieverhaal geschreven. Maar voor mij is die deur voor altijd dicht. Dat is een keuze.
Maar de deur naar je vader ging gelukkig weer open. Jullie hebben het uitgepraat.
Ja, ja.
Hij is overleden inmiddels, hè?
Hij is nu bijna al 10 jaar weg. 11 jaar al wel, denk ik. Ja, hij heeft uiteindelijk aan longkanker overleden.
Veel te vroeg dus.
Ja, ja, ja. Maar we hebben nog wel 10 jaar gelukkig wel met elkaar opgetrokken.
Wat mis je het meest aan?
Af en toe zou ik nog wel eens met hem willen. Nou, het is een goede kijk op zaken. Wij hebben zoveel tijd doorgebracht. Ook in de auto en naar de ijsbaan. Ja, en niet alles loopt gestroomlijnd. Elk huisje op zijn kruisje. Ja, dat je gewoon nog wel eens over het leven kan praten. En hoe hij er naar kijkt. En dat we lekkere slagerfestivals nummers gaan luisteren en zo. Dat soort dingen. Maar eerlijk gezegd denk ik ook, hij heeft wel zijn normen en waarden aan mij meegegeven. Ik heb dankzij hem en ook mijn moeder, maar mijn vader was ook echt wel mijn navigator heel lang. Ja, heb ik toch nog steeds wel heel veel dingen dat ik wel weet hoe hij daarover denkt. Dat is wel mooi.
Maar ja, noem eens, wat heb je van hem meegekregen?
Nou, sowieso, afspraak is afspraak, dat soort dingen. Maar ook wel alles even goed. Hij had een goede visie wat er gebeurde, zeg maar. Dat heb ik ook wel van hem geleerd. Dat je soms in een kamer komt of dat hoe de lijnen lopen binnen een organisatie of binnen een team, zeg maar.
Overzicht,
ja. Dat soort dingen. Ook met dieren heel veel geleerd. Hè? Dat dieren kunnen niet praten, maar wel de houding. Maar dat is bij mensen natuurlijk hetzelfde. Wat zie je dan? Weet je wel, hij was ook wel keek verder dan zijn neus lang was. Hij was emotioneel vaardig, laat ik het zo zeggen.
Wij hebben jou, dat doen we bij iedere gast, ook gevraagd naar jouw uitvaartplaat. En toen zei je, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Iets zoals mijn vader op zijn uitvaart draaide. Ja. Wat was dat?
Nou, mijn vader die had het nummer van Laat de zon in je hart. En toen dacht ik, dat is wel een hele mooie, want het leven is te kort. En elke dag gebeuren er wel dingen wat stress oplevert. Maar we hebben ook elke dag wel iets leuks wat je tegenkomt. Dus eigenlijk benadrukt dat nummer dat.
Dus iets, zoiets in die trant.
Positief, ja.
Ga jij ook draaien?
Ik denk het wel, ja.
Nou. Daar hopen dat dat nog heel, heel lang duurt, Marianne. Wij zijn aangekomen eigenlijk... Ja, dit speelt allemaal rond die volgende Spelen alweer. Salt Lake City, 2002. Ja, midden in al dat gedoe, dat werd hem niet, hè?
Nee, ik was toen zat totaal niet goed in mijn vel. Ik had overgewicht, ik had allemaal stress, allemaal, eczeme, al dat soort toestanden. Stress is echt niet goed voor je. En ik heb toen nog wel een knop omgezet. Ik heb de computer dichtgeslagen en ik heb nergens naar gekeken. Geprobeerd echt te focussen op die spelen. Ja, en dat is uiteindelijk is het niet geworden. Uiteindelijk wat je natuurlijk had gehoopt. En uiteindelijk ben ik nog 4e op de 1000. Maar na omstandigheden was het eigenlijk wel weer een heel goed, goede uitslag. Maar ik was voor dat seizoen wel klaar. Ik ben zo kapot geweest van die 1000. Omdat je niet helemaal fit bent, dan komt dat als een mokerslag binnen.
En toen bleef Schiphol leeg, toen je terugkwam.
Ja, dan kom je thuis. En dan de vrienden die je 4 jaar daarvoor had, dat je echt het knuffelmeisje bent. Nee, dan was er niemand meer. Ja, mijn moeder, die kwam me halen. En dat maakt ook indruk. Dus succes maakt veel vrienden. Maar als het in een andere tijd is, dan blijven er wel heel erg weinig van over.
We gaan even naar muziek, want daar is het hoog tijd voor. En we gaan naar Alanis Morissette. Heerlijk, heb ik ook veel gedraaid in mijn jeugd. Hand in My Pocket, waarom die?
Nou ja, met Alanis Morissette had ik de ene hit naar de ander. En ik was nog wel wat jonger, maar ik ging met Tony de Jong. Wij hielden wel een beetje van dat rock. En Alanis Morissette speelde toen in Pinkpop. Dus wij zijn bijna Pinkpop met z'n tweeën, want we willen Alanis Morissette onder andere ook zien. Ja, en dit was een van de mooiste nummers natuurlijk die zij toen zong. Dus die hebben wij daar vol mee zitten zingen op Pinkpop.
I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy.
Alanis met haar boosheid, ja. Heerlijk, hè?
Ja, een hele boze cd, ja. We hadden het net even over.
Ja, een boze cd, maar dat werkte wel goed. We gaan even een hele grote sprong maken. 4 jaar in de tijd naar Turijn, want daar kwam jouw 3e gouden plak. Het toernooi begon natuurlijk verschrikkelijk met een disqualificatie op die 500 meter.
Ja, je kan bij mij alles zeggen, maar ik heb alles wel meegemaakt in de sport. Hoogtepunten, dieptepunten.
Ja. Hoe ben jij van die enorme teleurstelling van die 500 meter naar die winst op de 1000 gekomen? Hoe heb jij jezelf daartoe omhoog gestuurd?
Ja, uiteindelijk ligt de winst natuurlijk voor je, niet meer achter je. Dus dat was wel even janken. En de dag daarna als een gek die tempo rondjes rijden. Want die energie had je natuurlijk in je en die had je niet kunnen laten zien op die 500 meter. Maar het is altijd een eeuwige strijd met die starters. Start is autonoom, dus je hebt altijd gelijk. Maar in het startschot vallen maakt of je op het podium staat, ja of nee. Dus je kan ook niet zeggen, mensen, ja, moet je lekker blijven staan. Oh ja, joh. Nee. Dan blijf je lekker staan. Dan ben je ook gewoon een halve seconde te langzaam. Dus die timing van dat je in het startschot gaat vallen, Smekens en Mulder, 1000ste. Dus dat is gewoon cruciaal. Ja. Dus dat is zo, dat is zo'n spritsend gevoel. Dus je gaat mee starten met de starter. En dan vaak maakte ik ook even een babbeltje, weet je wel. Ik zeg, oh, heeft u goed geslapen? Dat u mag schieten. Mag ik een oefenstartje maken? Ja, je denkt, ja, voordeel van de twijfel.
Ja, dat werkte niet.
Maar dat werkte toen bij mij helemaal niet. Dus voor die 1000 denk ik, holy shit. Nu denken ze natuurlijk van, maar ik ben een beetje in de gaten houden. Ja. Woest, ik was helemaal boos. Ja, die starter die van de 500, die liep ook echt met een boog omheen, hoorde ik later. Want ik was natuurlijk boos op mezelf. Maar ik denk ook wel een beetje op de starten, ja.
Maar jij was toen 32 en jij haalde gewoon die gouden plak binnen.
Ja.
Jij hebt later gezegd, eigenlijk ben ik op die het meest trots. Waarom?
Nou, er is heel veel gebeurd in die tussentijd. opkomend is het mooiste wat er is. Ook moeilijk, maar is ook echt heel gaaf. Maar om het nog een keer te doen is een heel ander spel. Je hebt dan meer te maken met en de bagage die al in je tasje zitten. Verwachtingen van jezelf, verwachtingen van de buitenwacht, verwachtingen van je familie. De druk van dat je het nog een keer wil laten zien. Het is een heel ander spel. En heel veel sporters die knakken ook. Of die hebben toch de smaak te pakken op andere vlakken. We hebben bijvoorbeeld Esmee Visser. Zij heeft natuurlijk die 5 kilometer gewonnen in Beijing. Ja, die kan gewoon niet dat gevoel terugvinden van toen. Dat is gewoon echt zo moeilijk. Omdat je je houvast aan het hele mooie en goede gevoel wil vasthouden. Dus het is gewoon een andere mindset wat er gaat spelen.
En dat het jou gelukt is, ben je meest trots op deze medaille?
Nou, die andere twee ook. Hè? Want als je die niet hebt, dan kan je het niet nog een keer doen. Nee, maar dat is wel... het is een hele zoete. En ja. Zeker ook naar dat gebeuren in Salt Lake. Dat mensen je ook probeerden... sensatiestukken, negativiteit. Kijk, als je hoogmoed komt voor de val, weet je... dat je dan toch een beetje dat soort uitspraken gaat krijgen... Is dit een hele zoete.
Maar is het, want zo pratende, elke keer hebben we het over al die frustraties, hè, die je mee hebt gemaakt. En nu zat die disqualificatie er natuurlijk ook weer aan vooraf. Heeft dat jou misschien ook elke keer geholpen? Want je hebt 3 keer, vaker, maar op de Spelen 3 keer zo goed weten te pieken.
Ja.
Zo ver boven jezelf uitgestegen.
Ik had wel kansen op die 500 op het podium. Ik zou hem nooit winnen, maar misschien een derde plek. Ja, dat je die valse start wil hebben, dat... Achteraf ben je zo boos en dan denk je... Die 1000, ik was in heel goede vorm. Ik had de ouderwetse vorm van Nagano wel weer terug. Ik ben wel wat volwassener geworden en sterker. Maar wie zal het zeggen, hè? Het is wel een mooi verhaal om te zeggen... Nee, ja, ik was toen helemaal woest. Het was Alanis Morissette. Toen pakte ik die 1000.
Het is misschien een beetje psychologie van de koude grond. Maar je hebt natuurlijk wel inderdaad veel pieken en dalen meegemaakt. En de pieken kwamen wel op verrekte mooie momenten. Laat het dan
zeker.
Zo zeggen.
Ja, die kwamen zeker op mooie momenten.
Ja. Wij hebben er nog nauwelijks over relaties gehad. Ja, Pieter Muller en het kortdurende huwelijk. Kevin Overland, de Canadees, heb je natuurlijk
een
relatie.
Dat was een puppy liefde. Ja,
die zagen we allemaal tijdens de huldiging in Sappemeer. Meer met zijn mooie lange haren. Maar je bent natuurlijk vooral lang samen geweest met Henk Timmer, de AZ-keeper. Hoe heb je hem leren kennen?
18 jaar ben ik met Henk geweest bij een feestje van Dirk Scheringa. Die werd 50.
Van de DSB-bank waar
van de
jij...
DSB-bank. Henk was daar aan het voetballen bij AZ en ik werd gesponsord door Dirk met het schaatsteampje destijds.
Ja. Waarom viel je op Henk?
Nou ja, dat gebeurt eerst natuurlijk met een gesprek van... ben jij mijn zusje? En omdat hij natuurlijk ook achternaam Timmer had.
Dus dat is de opening, zeg.
Ja, maar ik heb toen nog 3 jaar of zo... zijn we om elkaar heen bezig draaien. Dus hij had toen een relatie en uiteindelijk zijn we elkaar uit het oog verloren. En toen na Salt Lake City... toen kwam hij nog steeds bij mijn ouders thuis. Dus, want hij was wel 1 of 2 keer daar geweest. En ik kwam niet meer bij mijn ouders thuis. Dus op een of andere manier...
Hoezo kwam hij bij je ouders thuis?
Ja, had hij me contact mee gehouden, wist ik veel.
Okay.
Dat werd toen niet zo gezegd, maar uiteindelijk was het dus wel zo, ja. Dus we hebben toch maar een keer weer afgesproken. En zoveel kwam van het een het ander.
Ja, maar wat was er leuk aan hem?
Nou ja, je deelde de sport. Dus je snapte ook dat je er veel moet doen, veel voor moet laten... en dat je veel aan het reizen bent. Dus ik denk dat we daarin... heel goed snapte wat er allemaal voor gebeuren moet. En dat praat natuurlijk wel een stukje makkelijker als dat je er niet in zit. En dat je heel vaak weg bent en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel een ander leven als dat je werk gaat krijgen in de omgeving waar je woont.
Ja, want jullie woonden op de Veluwe samen. Maar met deze levens, hoeveel zag je elkaar überhaupt?
Nou, niet veel.
Nee.
Nee, dus ik reis het 180 dagen per jaar. Hij was natuurlijk heel veel met voetbal weg. Later is hij eerder gestopt met sporten. Toen ben ik ook nog coach geweest. Dus
toen was je nog steeds veel weg?
Toen was ik nog steeds heel veel weg. Dus ja, dan is het toch een ander leven als dat je echt samen gaat.
Maar wat heb je dan wel samen?
De sportgedachte. En toch heel veel raakvlakken, wat ervoor moet gebeuren. Dus over sponsoring, hoe het in een team gaat. Dus je hebt wel raakvlakken die herkenbaar zijn voor elkaar.
Maar ik ben een beetje aan het zeuren misschien. Maar ik hoor daar nog steeds niet echt liefde uit. Ik hoor vooral praktische dingen. Ja, we begrepen
Ik zit nu in een andere fase. Hè? Ja. Ik heb nu dat afgesloten. Ja. Dus ik kijk erop
moeilijk terug.
Ik blij ben dat ik er nu weer op eigen benen sta. Ik heb geen slechte... Toen hadden we een goede relatie, omdat we allebei heel veel goede prestaties hebben nog kunnen leveren. En toen ik meer thuis kwam, dan gingen me andere dingen opvallen. Dat ik denk van ja, ik weet niet of ik zo oud willen worden. Nou ja, en dan ga je een ander traject in.
Ja, en uiteindelijk zijn jullie uit elkaar gegaan.
Ja, ja. Ja, en dat is heel heftig als je een lange tijd samen bent geweest en dat je er toch besluit om uit elkaar te gaan. Dan moet heel veel voor gebeuren. Nou, dan gaat er in je vriendengroep van alles gebeuren. Dan moet alles moet ontvlochten worden. Het huis moet verkocht worden. Nou, het is gewoon maar gedoe. Er zijn veel mensen die het hebben meegemaakt. Maar ja, ik vond dat wel een heftige stap. Ja.
Jij hebt geen kinderen met Henk gekregen. Nou, je bent nu bijna 50. Dus ga ervan uit dat dat niet meer wordt.
Nee.
Nee, hoe is dat?
Ze zijn er niet gekomen. En het is zoals het is. En ik heb ze niet, dus je weet ook niet wat je dan mist. Maar ik heb nu wel weer mijn focus op het bedrijfsleven. En ik doe andere dingen en ik heb leuke vrienden. Dus ja, ik denk dan dat je automatisch ook op andere mensen gaat focussen. Op mooie vriendschappen.
Is het een bewuste keuze geweest of is het eigenlijk
Nee, het is
niet
gelopen
van...
zoals het is gegaan. Ja. Dus ik denk als het anders had gevoeld of dat het in de relatie anders had gevoeld, dat het voor mij ook anders was geweest.
Vind je het een vervelende vraag?
Nee. Nee, het is zoals het is. En het is er niet van gekomen. Dus ja, dan kan je hoog en laag springen, maar this is it.
We gaan naar Eye of the Tiger. Waarom?
The Eye of the Tiger zegt ook, he's changing his passion for glory. Als je dat vast kan blijven houden, en voor mij voelt het ook wel een beetje zoals in Turijn. Ja, dan kan je alles nog winnen. En we hebben natuurlijk die film gezien van ook wel van Rocky, tenminste, de meeste wel. Ja, hij verliest ook even de passie waar je eigenlijk ooit onbegonnen bent, is je even het oog verloren. En allemaal leuke dingen komen op je pad. Ja, wat ga je doen? Of blijf je bij je passie? Of ga je de verleiding aan? En daar gaat het nummer natuurlijk over.
Ja, en we weten inmiddels wat jij vindt. Hè? Blijf bij je passie. Marianne, jij wilde afscheid nemen in Vancouver 2010. Dat is niet gelukt door een ontzettend vervelende blessure.
Ja.
Lang verhaal kort. Nou,
ik
je
ben geschept door een Chinezen. Toen kwam ik vast te zitten in een vlondel in Tijalf. En toen brak ik mijn been.
Ja.
Kwam mijn hak in die vlondel. Er zitten ruimtes tussen en ik wil remmen omdat ik dat haar niet wil snijden. En daardoor blijft dat ijzer staan. En ik vang hem op met mijn enkel. Nou, dat was geen goed idee.
Dat was geen goed idee. Nee, je hebt van alles nog geprobeerd. Maar uiteindelijk Vancouver niet gehaald.
Nee.
Nou, omwille van de tijd ga ik direct aan jou vragen. Want je bent dus uiteindelijk gestopt. Niet zoals je had willen stoppen. Dat lijkt me een waardeloos einde.
Nou, ik kijk terug op een hele mooie carrière. dat was inderdaad heel jammer dat ik niet Vancouver kon afsluiten zoals ik wilde. Maar daardoor ben ik wel weer 5 jaar coach geworden. Omdat ik niet wilde afsluiten in de revalidatiezaal. Ik ben uit de ploeg van Jack gestapt waar ik 8 jaar ingezeten heb. En toen gingen 2 meiden met me mee. Ik had voor mezelf al een sponsor. En ik kies mijn eigen moment. En die meiden hadden zoiets van, ja, maar jij, we hebben altijd met jou super getraind. Wij gaan met je mee. En zodoende is er een nieuwe team ontstaan. En ik denk, als ik in Vancouver afscheid had genomen, dat het anders gelopen was.
En nu heb je al die jaren nog gecoacht.
Ja.
En inmiddels heb je hele carrière nog weer een vervolg gegeven met presentaties, lezingen. Je houdt je heel erg bezig met gezondheid, vitaliteit.
Ja, ik ben nu volledig. Ik heb doordat ik coach ben geworden en daarna ook chef de mission van de jeugdspelen. Ja, heb ik een rijkelijke inzicht van bepaalde invalshoeken over de sport. Ik doe ontzettend veel lezingen, ook met Hans Nijland. Hier van FC Groningen, oud-directeur. En ook zelf heel veel bij bedrijven. En ik kan mensen coachen op basis van gezondheid, maar mentaal of teambuilding, allerlei kanten op, zeg maar. Ja, en dat is heel waardevol dat je ook deze kanten qua ervaring mee kan nemen.
Ben jij nu gelukkig?
Ik ben wel gelukkig, ja. Ja. Ik was even niet gelukkig, want het was enorm zoeken. Maar ik weet weer wat ik wil gaan doen. Ik heb een leuk huis in Amsterdam. Ik voel me daar thuis. Ik heb leuke mensen om me heen. Nou, Hans Nijland is ook al levenslang, vanaf toen ik 17 was, kennen we elkaar ook heel goed. Hans en ik trekken heel veel op. En ik heb echt, ik heb nu wel een rijk leven met mooie mensen om me heen. En dat koester ik elke dag. En eigenlijk waar het hele leven om gaat, is inderdaad hele mooie contacten. Mensen die positief zijn, die ook een lichtje in hun ogen gaan glinsteren als ze jou zien. En die een bruistablet, zoals Umberto Tan, dat zei in mijn boek. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk wel heel veel waard en die maken het leven ook leuker. En die kun je zelf ook kiezen. Misschien niet altijd familie, maar wel met mensen met wie je eigenlijk meer gaat optrekken. En daar ben ik wel veel bewuster van geworden. Dus ik ben wel heel gelukkig, ja.
We gaan zo, je noemde Hans Nijland. Het laatste nummer is ook een nummer dat jullie samen delen. Ik heb Hans ook nog even gebeld om te vragen van, goh Hans, hoe zou jij Marianne Timmer nou typeren? En toen zei hij, geweldig mens, vrolijk, gaat overal 100% voor. Soms misschien wat naïef, goed gelovig nog. We hebben het akkevietje met Harry Mens die zegt dat hij een relatie met jou heeft.
Ja.
Daarvan zegt Hans Nijland, ja, daar is ze dan toch ook misschien weer te goed gelovig in. Maar het is, ze heeft een hart van goud. Zegt hij dat een beetje goed?
Nou ja, Hans en ik hebben heel veel respect voor elkaar, maar we helpen elkaar waar kan en zo. En inderdaad, als je soms wat afspreekt of je gaat ergens naartoe, dan denk ik, oh ja, leuk, ik ben goed voor jou, jij bent goed voor mij. En ergens zit dat er gewoon nog in. Aan de andere kant, ik ben zo. En akkefietje met Harry, ik kan er nu wel om lachen, maar ik schrok daar wel enorm van, want dan denk ik, holy, dat is wel een hele grote impact. Terwijl,
de bladen stonden er vol mee.
Nou,
jij zou een relatie hebben met.
Nee, maar dan moet je echt over nadenken hoe je dat ook nog weer gaat communiceren. Want anders heb je echt weer dat het met een bal heen en weer gegooid wordt. Dus dat wil je ook niet. Dus ik heb een statement gemaakt. Ik zeg, voor mij is het niet nieuwswaardig. En trouwens, ik zie iemand. Dus, maar goed, ik denk dat het voor Harry een mediastunt is geweest. Maar goed, ik heb die niet helemaal zien aankomen, nee.
Maar klopt het dan dat Hans Nijland zegt, je bent misschien af en toe een beetje nog te naïef?
Misschien wel, ja. Goed gelovig. Ik denk, oh leuk. Ja. Dat zit er gewoon in. Ik kan niet denken, oh, wat zit hier allemaal achter? En ik ga uit van het goede van de mens, totdat het tegendeel bewezen is. Maar sommige mensen denken, nee, ze moeten het eerst afdwingen om te laten zien dat ze goed zijn. Ik denk dat ik eerder eerst het goede van de mens. En dan als het niet zo is, dan gaan we dat wel merken.
Je bent bijna 50. Over een paar weken.
Ik ben wel iets minder naïef, hoor. Ja.
Nee, maar dat is een leeftijd. Komt er een groot feest?
Nou, niet heel groot. Ik kom echt net uit een situatie even rustig aan. Dus ik ga echt met mensen van dichtbij ga ik een proost doen. Maar inderdaad, vroeger dan denk je, als je 20 bent, denk je, jezus, een oud wijf zeg. En nou ben je zelf alweer zover. Dus dat gaat heel snel.
We gaan luisteren naar De Vlieger van André Hazes. Waarom?
ja, FC Groningen na het schaatsseizoen. Even bij Hans kijken hoe het allemaal ging. En ja, Hans kende de gezelligheid. En ga nog even mee naar Players of weet ik veel waar we heen gingen. Ik weet niet eens meer. En nou ja, en dan was De Vlieger werd natuurlijk altijd gedraaid. En dat doen we nog steeds. Dus nostalgie. En dat blijven we ook doen zolang we hier zijn.
En misschien nog een mooie afsluiter op je 50ste verjaardag straks.
Nou, ik ga nog niet naar boven, hoor. Het is nog niet over.
Zo bedoel ik het niet, hoor.
Nee, maar voor mijn vader bedoel je, ja.
Een mooi nummer van Hazes bedoelde ik meer. Als het toch nog laat mocht worden.
Oh zo, ja. Oh ja. Nee, je kan verschillende manieren naar kijken.
Zeker. Ik wens jou nog heel veel goede jaren, Marianne. Alsjeblieft, ga nog niet naar boven. Nee. En hier komt Hazes met De Vlieg.
Gaan we doen, dankjewel. Yeah.